Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan, met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij, als belegger, onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst? Bridgefund is een slimme fintech die een brug slaat tussen de financiële behoeften van ondernemers en van beleggers. Dus wie belegt bij Bridgefund krijgt niet alleen een mooie vaste rente, maar brengt ook ondernemers in beweging. Echt waar, met die ton kan je zoveel betere dingen doen. Bridgefund. Make money smile.
BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Bridgefund. Make money smile.
BNR Nieuwsradio. BNR Beurs. Wesley Weerts. Jelle Maasbach.
Een nieuwe week en dus een nieuwe aflevering van BNR Beurs. Mijn microfoon die zakt naar beneden.
Het. Je bent ook zo groot.
Ja, de podcast voor de slimme belegger.
We gingen afgelopen vrijdag wat paniekerig het weekend in. Verschillende bankaandelen die doken voor de zoveelste keer omlaag. Maar geen nieuws dit weekend was goed nieuws, hè Jelle?
Zeker, ja. En beleggers die hebben er weer zin in. De AEX sloot vandaag 0,5% hoger, net onder de 736 punten. Veel stijgers, ASMI en Kop met een plus van 3%. En onze gast van vandaag, en dat is natuurlijk het beste nieuws, Martine Hafkamp van Vintessa Vermogensbeheer.
En dan wil ik beginnen met wat probleempjes, of dat lijkt het in ieder geval, met Baidu's ErnieBot. Dat is de Chinese concurrent van ChatGPT.
Jij wilde het weer.
Ik wil dit weer hierover hebben, want Baidu die zou de chatbot vandaag via een livestream lanceren. Ook media die waren uitgenodigd. Maar dat feestje dat gaat niet door, want Baidu besloot last minute om de presentatie achter gesloten deuren te houden. En beleggers die vonden dat niet zo leuk. Dat is dan het haakje met dit programma, want het aandeel daalde met meer dan 6%. Martine, zie jij er wat in die chatbots?
Oh, dat wordt ongetwijfeld wel wat. Maar er gaat nu, iedereen introduceert van alles. En zijn natuurlijk ook aan het testen, zeg maar. En dan zet Google hem open voor in ieder geval gebruikers in de Verenigde Staten. Maar verder moet dat allemaal nog uitgerold worden. En natuurlijk, de mogelijkheden zijn enorm. Maar de kinderziekten zitten er ook nog volop in. Dat blijkt maar weer vandaag dan ook.
Mm-hmm. Ja, we hadden het laatst over China, dat het de grenzen weer opengooide. Veel toeristen. Maar ook een verloren zoon, die is teruggekeerd naar het land. Jack Ma, de oprichter van Alibaba, die is terug.
Die zat toch in Japan?
Ja, klopt. Die was eind 2021 China ontvlucht. In meerdere landen is hij geweest. En een paar maanden geleden kwam inderdaad het bericht dat hij zich had gevestigd in Japan. Maar vandaag dook hij op bij een school in Hangzhou. Na al die tijd weg geweest te zijn. Nou, de reden dat hij wegging is nooit bekendgemaakt. Er wordt gezegd omdat hij vond dat de regering hem het ondernemen onmogelijk maakte. Ja, we weten ook niet waarom hij terug is. Maar volgens persbureau Reuters zou zijn terugkeer helpen om het vertrouwen van ondernemers te herstellen in de regering. Denk jij dat ook?
Nou, dat lijkt me wat onwaarschijnlijk. Het officiële verhaal was volgens mij dat hij naar een school ging inderdaad. Uh-huh. Maar natuurlijk het hoofdkantoor van Alibaba staat daar ook toevallig om de hoek. Dus het een zal een beetje met het ander te maken hebben. Maar ik denk dat hij zijn lesje wat de Chinese autoriteiten betreft wel een beetje geleerd heeft. Dus dat hij daar zich nu niet heel erg meer aan zal wagen. En of dat nou echt het vertrouwen dus zal herstellen, dat denk ik dan niet. Ja, dat hij weer in China mag komen of hoe moet ik dat zien?
Ja, dat hij weer terug mag komen, dat ondernemers denken, oh, hij is weer
boven water.
Hij is weer welkom.
Ja, hij is weer welkom.
Ik zag nog een opmerkelijk berichtje, want de export van Russische diesel ligt op koers om nog deze maand een record te breken. En dat ondanks de sancties van de Europese Unie. Want er werd gedacht, nou, die Russen die zouden wel minder gaan verkopen door dat Europese verbod op Russische olieproducten. Mm-hmm. Maar het wegvallen van Europa wordt ruimschoots goed gemaakt, want Turkije, Marokko, Brazilië en nog een aantal andere landen die staan in de rij en die kopen meer. En dus haalt dat verbod van ons niet zo gek veel uit.
Heb ik nog even een korte Elon Musk-update. Een interne memo van Twitter die is gelekt. En daarin schrijft Musk dat het bedrijf $20 miljard waard is. En dat op basis van die waardering hij bonussen wil gaan uitkeren. En hij zegt, oh ja, het bedrijf wordt uiteindelijk $250 miljard waard. Maar even, wat ik dus hier lees. Sinds oktober is de waarde meer dan gehalveerd. Hij heeft het voor $44 miljard gekocht. En nu zegt hij, het is $20 miljard waard. Is niet echt een goede deal dan, hè?
Nee, maar die deal was natuurlijk al van wat ouder. Want dat is bijna ongeveer nu een jaar geleden aangekondigd. Daarna is er natuurlijk al heel veel gevijfzest over wat het dan moest zijn. En dat het allemaal veel te duur was. Dus daar was hij zelf het ook al over eens. En hij heeft natuurlijk zelf als een olifant in de porseleinkast is hij overal mee bezig geweest. Dus medewerkers zijn weggerend. Deel van de broncode heeft natuurlijk op een platform gestaan. Ja, van ja. Dus dat er dan. Dat je dan zegt dat nu de waarde wat verminderd is, dat snap ik wel.
Straks hoor je alles over het Nederlandse Farmy, een klein biotechbedrijf met een grote koersuitslag en een grote belofte. Ze hebben iets ontdekt dat ze mogelijk veel geld kan opleveren.
Het is toch gelukt een koper vinden voor de omgevallen Silicon Valley Bank.
Silicon Valley Bank finally is sold. It is being sold to First Citizens.
De bank wordt dus overgenomen door First Citizens Bank. Een volledige overname is het niet geworden. Wel neemt First Citizens zowel de leningen als de bankrekeningen volledig over. Samen met de 17 bestaande kantoren van Silicon Valley Bank. En daarop krijgt een flinke korting. Ja, en beleggers die zijn er blij mee.
Zeg dat wel.
Plus 47%.
En dan nog even om je geheugen op te frissen. Die Silicon Valley Bank die kwam eerder deze maand natuurlijk in de problemen door risicovolle beleggingen. Klanten die verloren massaal hun vertrouwen, wat leidde tot die bankrun. En toen begon de ellende pas echt, want die bankrun die werd Silicon Valley in minder dan 48 uur fataal. En vervolgens waren ook andere bankaandelen de pineut. Martine, herstelt deze overname dat vertrouwen in de banken, denk je?
Nou, of dat dan in eerste instantie of voor de hele lange termijn het vertrouwen herstelt, het is wel een goed begin. En inderdaad, als je de juichende koersuitslagen ziet, dan is dat dus fantastisch. In ieder geval nu op korte termijn.
Heel eventjes, want dat zagen we vorige week ook natuurlijk.
Ja, maar daarom denk ik ook, je moet even verder kijken. Ik denk, zodra het gaat natuurlijk om het beleid van de centrale bankiers. En zolang die nog blijven verhogen, ja, dan zal de pijn niet misschien alleen in de bankensector zitten, maar ook natuurlijk naar hedgefondsen en vastgoed. Ondernemingen die met heel veel vreemd vermogen zijn gefinancierd. Dus er zullen nog wel een paar ongelukjes meer gebeuren. En het is niet zo grappig, maar het is wel opvallend dat bij iedere bank die omvalt wordt gezegd, nou, dit is een geïsoleerd geval.
Ja.
Maar we hebben nu al een aantal geïsoleerde gevallen gehad, zeg maar. Dus op een gegeven moment krijg je dan wel natuurlijk uitstralingseffecten. En dan kan je ook weer zien dat andere regionale banken in de Verenigde Staten, die zullen ook nog wel eens even achter hun oren krabben. Maar je ziet dus ook wel weer dat gewoon als het vertrouwen weg is, dan is het ook zo gedaan met een bank. En dat is natuurlijk niet echt een heel bestendig businessmodel als je er wat langer over nadenkt.
Nee, als we kijken naar deze overname, First Citizens neemt dus de leningen en de bankrekeningen over. Wat krijgen ze dan precies in de handen door deze overname?
Nou, ze krijgen dus die leningen met een korting. Mm-hmm. Dus nou ja, en met die rekeningen, daar kunnen ze natuurlijk wel weer van alles mee, want ze hebben wel vaker dat gedaan. Het schijnt trouwens wel dat er meer partijen geïnteresseerd waren en dat dan de toezichthouder vond dat dit dan de beste optie was. Maar als je iets met 22% korting krijgt, dan zie je dus dat het ook voor andere banken natuurlijk wel weer een beetje een teken aan de wand kan zijn als er dan weer eentje omvalt. Want wat gaat er dan gebeuren? Hè? Wat voor kortingen worden er dan gegeven om de boel in stand te houden?
Maar over die korting gesproken, stevige korting. Maar wat is er na die bank voor nog over van Silicon Valley Bank?
Nou ja, ze hebben natuurlijk nog wel gewoon bezitting. Wat het natuurlijk het punt was, is dat ze met verlies moesten verkopen. Maar dat is omdat die leningen zo in de boeken stonden op dit moment op de marktwaarde. Maar daarmee heeft de toezichthouder eigenlijk ook wel weer ingegrepen. Want met de basis van Silicon Valley Bank was niet zo heel veel mis. Hebben ze nu ook gezegd, dat is eigenlijk een soort kwantitatieve verruiming. Nou, al die leningen mag je op nominale waarde in de boeken zetten, ook dus die andere banken. En dan kunnen ze zo zeggen van, nou, dan kan je weer daar tegen die waarde, kan je dan weer nieuwe leningen uitzetten. Maar ja, als je in het algemeen kijkt naar de bankensector, gemiddelde Amerikaanse bank, die heeft gewoon zeg maar 9% eigen vermogen. En als je dan, en die leningen zijn gemiddeld genomen 10% minder waard, dus per saldo. Als je het zo bekijkt, is eigenlijk iedere bank niet zo heel veel waard.
Ik ben wel benieuwd hoe jij kijkt naar het risico. Want die First Citizens Bank is wel kleiner dan die Silicon Valley Bank. Is dat een risico dat een kleinere partij zo'n wat grotere partij overneemt?
Dat kan. Ze worden natuurlijk volledig gedekt door de want het is allemaal met garanties van de toezichthouder. Dus die eigenlijk, zeg maar, je kan het een beetje vergelijken met degene die dan nu de boedel beheert. Mm-hmm. Dus in die zin lopen ze niet zo heel veel risico, want het wordt eigenlijk volledig gedekt.
Ja, er was trouwens nog meer nieuws rond de banken. Ken je Amar Al-Qaidari nog?
En of ik die ken?
Nou, wie is het?
Ja, dat is die voorzitter van de Saoedische Nationale Bank.
Ontzettend toneelstukje is dit, want dit hebben we natuurlijk
naar elkaar gehoord. We hebben het erover gehad. Maar ik kende hem oprecht. Ik wist wie het was.
Ja, dat is de man, voor degene die hem niet kent, die nu voor het eerst naar BNR Beurs luistert, die zo'n 2 weken geleden een bankrun bij Credit Suisse ontketende. De Saudi National Bank was groot aandeelhouder van Credit Suisse. En op de vraag of hij bereid was om nog een keer geld te stoppen in de bank, antwoordde die dit.
The answer is absolutely not. For many reasons.
Absoluut niet, zei hij. Ja, die twee woorden die veroorzaakten paniek en zorgden uiteindelijk voor de, ja, zou je wel kunnen zeggen, de ondergang van Credit Suisse.
En het kost hem nu de kop.
Zeker, hij heeft ontslag genomen naar eigen zeggen om persoonlijke redenen. Maar ja, je kan wel Ja. Bedenken wat die redenen zijn.
En we hadden het afgelopen vrijdag over Deutsche Bank. Die andere bank met een beschadigd imago. Nou, ging toen flink onderuit. Maar die onrust is vandaag, daar is helemaal niks meer van te merken. Want Deutsche
Bank, helemaal niks, moet je niet overdrijven.
Deutsche Bank was het best presterende aandeel, Martine, van Europa. Volgens Bloomberg, het aandeel sloot ruim 6% hoger. En geen ander Europees bankaandeel deed het zo goed. En die koers die ging omhoog nadat analisten zeiden dat Deutsche niet die zwakke schakel in de Europese bankensector is. Dat was toch een beetje de vrees. Maar zijn er nog niet helemaal bovenop, nee, horen we van Martine.
Nee. Nou, als je gewoon kijkt natuurlijk, dus, er wordt nu heel overal gezocht naar de zwakste schakels. En nou, Scholz heeft natuurlijk ook erg goed zijn best gedaan om die onrust teniet te doen, zeg maar. Nou denk ik ook wel dat Europese banken beter gecapitaliseerd zijn dan, en de toezicht is hier ook veel beter geweest. Maar ja, bedoel, dat waar we het net over hadden, er hoeft natuurlijk maar iets te gebeuren. Of dat vertrouwen is weg, of er komt nog weer iemand die zegt absolutely not. Nou, dan heb je wel een probleem, denk ik.
Nou, dat sluit wel mooi aan bij het volgende, want wij wilden het over de kwartaalcijfers hebben. Die komen dichterbij en wij, de voltallige redactie van BNR Beurs, wij tweeën, dachten, wat doet de bankenstress met de outlook?
Dat was een pittige vergadering.
Ja. Hebben ze winsten voor de rest van het jaar misschien wel te hoog ingeschat? En dus de vraag, Martine, kunnen die prognoses van de banken de prullenbak in, denk jij?
Nou, dit kwartaal, de kwartaalcijferseizoen, de verwachtingen zijn niet zo hoog voor het kwartaalcijferseizoen. Voor nu over het eerste kwartaal, daar zal nog niet zo heel veel in zitten. Maar er wordt een winstdaling van ruim 6% verwacht voor de bedrijven uit de S&P 500. Mm-hmm. Maar het gaat natuurlijk inderdaad over de vooruitzichten. En natuurlijk, als banken minder krediet gaan verlenen, dan hoef je niet zo'n Einstein te zijn. Dan weet je gewoon dat economische groei niet ten goede gaat komen. En dan kan je dus weer kijken dat wel. Maar ja, dat is eigenlijk iets wat altijd is in tijden van onrust. Dat CEO's of gewoon bedrijven in het algemeen, dat die veel voorzichtiger zijn met hun vooruitzichten.
Maar jij bent wel een economische Einstein. Denk je ook echt dat ze minder gaan verstrekken, waardoor ze minder geld binnenkrijgen en waardoor dus die
winsten denk ik wel. Helemaal natuurlijk. Als je kijkt naar bijvoorbeeld de regionale banken in de Verenigde Staten. Die zijn juist de grote verstrekkers aan het MKB. Nou ja, bedoel, 1 regionale bank, 2 regionale banken, 3 regionale banken waar het niet zo goed mee gaat. Nou ja, dan krijg je dus dat anderen ook wel nog een keertje hun knopen zullen tellen. Ja. En gewoon daar de kraan wat dichter zullen draaien. Of wat minder, gewoon wat minder scheutig worden. Dus ja, en dan heb je natuurlijk MKB, wat toch een beetje ook altijd de ruggengraat is van een economie. Dan gaat dat zijn weerslag daar vinden.
Nou, konden wij die leningen, die konden wij zelf nog bedenken, Jelle. Maar zijn er nog andere manieren waarop die banken geraakt worden?
In de zin van, hoe bedoel je
dat? Nou, dat hun winsten aangetast worden en hun prognoses dus.
Natuurlijk, want omdat van de bank zelf. Ja, ik vind banken sowieso altijd een beetje lastig om in te beleggen, zeg maar. Omdat ze zo ondoorzichtig businessmodel hebben. Wat, kijk, vorig jaar was iedereen er luid enthousiast over, omdat de rentemarge weer omhoog ging. Maar inmiddels is de rente ook weer gedaald. En het is heel simpel, als je dan verwacht dat doordat er minder krediet verstrekt gaat worden, als de economische groei wel gaat terugvallen. En wat je nu ook weer ziet, is natuurlijk dat er wel weer angst een beetje in de markt komt voor een recessie of voor nog een lagere economische groei. Ja, dan hoef je niet echt heel volop in bankenbeleg te zitten, want dan komt daar de chocola niet vandaan.
Nee, maar toch zijn er veel de afgelopen dagen gedaald. Zitten er toch nog interessante koopjes tussen, of zeg je nee?
Nou, ik ben niet zo'n bankbelegger. Ik beleg voor mijn klanten al heel lang niet in banken. Juist omdat ik denk dat het niet zo'n ontzettend, ja, bedoel, als je het risico ten opzichte van het rendement wat je ervoor krijgt, dan denk ik, nou, daar word ik niet echt heel wild enthousiast van. Maar er zullen genoeg particuliere beleggers zijn die zeggen van, nou ja, bedoel, bijvoorbeeld, ik noem een voorbeeld, ING staat nou misschien op 10 keer de winst of zo, of dividendrendement van boven de 4%. Oh, en het was goedkoper dan een poosje geleden. Nou, goedkoper is dan niet goed het goede woord eigenlijk, maar de koers staat lager dan een poosje geleden. Nou, dan is misschien nu weer een mooi moment. Maar ik denk dat je dan ook weer moet verder kijken van wat verwacht je nou voor de economie. En als je dan denkt van, nou ja, bedoel, er worden niet zulke marges gemaakt. Nou, laat maar zitten.
BNR Beurs.
Beleggers lijken ook hun zorgen over de Amerikaanse bankensector te hebben weggestopt. De Dow Jones staat hoger, 0,7% in de plus. S&P 500 0,2% hoger. En de Nasdaq die staat wel lager, op een min van 0,6%. Het zijn vooral de bankaandelen die opvallen. Want de grote Amerikaanse banken, JP Morgan Chase, Wells Fargo, Goldman Sachs, Citigroup, Bank of America, allemaal omhoog. En ook de kleinere spelers, die staan hoger. Regionale banken als PacWest Bancorp en Western Alliance. En het meeste wint First Republic Bank. Dat aandeel staat ruim 17% hoger.
Ja, een ander bedrijf dat opvalt is Pinterest, digitale prikbord. En dat is iets wat jij heel graag gebruikt, hè?
Ik heb mijn hele huis aan de hand van Pinterest ingericht. Ja, echt waar.
Nou, de analisten van de UBS die zijn ook fan, want ze hebben een positieve rapport geschreven. Zij zeggen het aandeel kan wel 25% stijgen door de plannen om die advertentieinkomsten te verbeteren. Nou, dat aandeel dat stijgt nu zo'n 5% op dat rapport. Dus het eerste gedeelte is al erbij.
Die advertenties vind ik trouwens wel heel irritant.
Ja?
Ja, is voor mij reden om af te haken.
Ja, maar wat vind jij ervan, Martine, dat het aandeel zo goed gaat op zo'n analisten... rapport.
Ik vind dat een beetje zorgelijk. Want dat kan je dus zien hoeveel impact dat kan hebben. Maar dat is natuurlijk wel vaker. En vaak heb je het bij wat kleinere bedrijven. Als er dan een analist weer een beetje gezaghebbende analist moet je dan wel hebben. Als die een positieve waardering geeft, dan denk je ineens heel veel middenleggers, oh, ik heb zeker iets niet gezien. Maar ik denk toch altijd, je moet ook een beetje zelf je huiswerk doen. En dan vind ik het wel weer grappig dat jij zegt, nou, ik zou juist afhaken met die advertentieinkomsten. Yeah. Ik denk, ik ben niet zo'n Pinterest-gebruiker, maar ik zou dat ook doen, hoor.
BNR Beurs.
Dan naar Pharming, het biotechbedrijf uit Leiden. Want dat heeft in de Verenigde Staten goedkeuring gekregen voor het verkopen van zijn tweede medicijn. Een middel met de naam leniolisib.
Ja, een middel dat wordt gebruikt voor mensen die kampen met APDS. Patiënten met die ziekte die hebben een defect aan hun immuunsysteem. Waardoor ze vaak infecties hebben en ook een sterke verhoogde kans op lymfeklierkanker.
En een kleine groep mensen heeft het. Toch ging de beurskoers door het dak. Martine, het bedrijf schat dat er 1500 mensen zijn met deze aandoening. Is dat wel genoeg om er geld aan te verdienen?
Ja, dat is het zeker, want als er een prijsrange komt van €550.000 voor de behandeling, dan kan dat wel uit, denk ik.
Zo, gaat dat zoveel?
Ja, zijn de eerste indicaties. En het is dan, ja, kijk, de achterliggende gedachte is, zijn inderdaad, nou, nu de goedkeuring in de Verenigde Staten. Er zijn iets van 200 patiënten, volgens mij, dat ze denken dat kan wel. Maar omdat het het is dan een medicijn wat echt gewoon voor een hele specifieke doelgroep is. Dus weesgeneesmiddelen heten dat dan. Maar ja, de andere kant van het verhaal is, als er geen behandeling komt, zijn die ziekenhuisopnames heel frequent. Dus dan op die manier spaar je weer geld uit. Dus ze denken zelf ook dat dit dan gewoon dat Amerikaanse verzekeraars dat gewoon wel een prima prijs vinden.
Ja, want ze zeggen zelf, hiermee gaan we de omzet op termijn verdubbelen.
Ja.
Dat lijkt realistisch als ik zo naar jouw verhaal...
Ja, want ze hebben natuurlijk ook al een beetje vooruitgelopen op dat ze die goedkeuring wel zouden krijgen. Dus ze zijn al opgeschaald daarvoor. Dus ze denken ook dat ze gewoon in het tweede kwartaal al gewoon de eerste leveringen kunnen doen.
Maar een verdubbeling van de omzet, is die omzet dan nu zo klein?
Wat heel knap van ze is dat ze nu voor de tweede keer goedkeuring in de Verenigde Staten hebben gekregen voor een medicijn. Ruconest is natuurlijk ook voor een redelijk beperkte doelgroep. Maar dat is wel iets wat nog niemand ze nagedaan heeft. Dus in die zin zijn het is natuurlijk een als je hele specifieke doelgroepen zit qua medicijnen, waar je een beperkte patiëntenbasis voor hebt, ja, dan kan je nooit echt hele grote omzetten halen. Maar het is dus wel heel knap wat ze gedaan hebben.
Ja, jij zegt terecht, het is voor de tweede keer op die Amerikaanse markt dat ze daar hun fiat hebben gekregen. Het is echt het walhalla natuurlijk voor dat soort bedrijven om naar die Amerikaanse markt te gaan. Hier in Europa, ja, hoe zou ik het netjes zeggen, letten we wat meer op de centen.
Zeker.
Kunnen ze hier dan genoeg verdienen of wordt het grote geld toch in de VS verdiend?
Nou, dat moet blijken, want ze moeten hier nog de goedkeuring krijgen. Dat traject zijn ze net ingegaan, dat verwachten ze. Hopelijk, dus ze denken ook dat de Europese toezichthouder andere vragen nog zal stellen.
Ja, want dat is wat uitgesteld, toch?
Ja, dus daarom, dus dat loopt nog. Aan de andere kant, kijk, ze hebben het ook niet helemaal zelf ontwikkeld, hè. Ze hebben het van Novartis in licentie genomen. Dus ze moeten ook allemaal milestone betalingen gaan doen. Dus het moet ook wel geld opleveren, want anders houden ze er zelf niks aan over. Dan hebben ze het leuk ontwikkeld voor Novartis en dat was het dan. Dus, en Japan is ook nog een markt waar ze ook graag toe wilden treden. Nou ja, maar ik denk dat het... Ja, ik vind het wel prima wat ze gedaan hebben.
Jij noemde net dat andere medicijn, Ruconest, geloof ik, heette dat. Ze hebben dus al één medicijn op de markt. Maar hoe belangrijk is dan dit tweede medicijn?
Nou, heel belangrijk natuurlijk, want het is hoe meer medicijnen je kan leveren, hoe natuurlijk je stabieler je basis wordt. Hè?
Maar vaak is het ook hoe langer een medicijn op de markt is, hoe minder je eraan verdient. Is dat in dit geval ook?
Nou, dit zal niet zo snel natuurlijk. Maar dit worden geen generieke medicijnen. Omdat
nee,
maar
dat
zo'n,
het wordt geen paracetamol.
Nee, omdat het natuurlijk zo'n beperkte doelgroep is, gaat niemand zich daar echt verder mee bezighouden. Kijk, het is anders als je een of ander nieuw medicijn voor eczeem of zo ontwikkelt. Ja, dan denk je, dan heb je een hele grote doelgroep. Dat is wel de moeite waard. En dan maakt het niet uit of het op een gegeven moment uit patent loopt. Maar hier gaat niemand zich druk over maken, denk ik.
En nog even heel kort. Het klinkt als een succesverhaal. Is dit het ook? Of wordt het nieuwe vilgotinib bij Galapagos, dat drama daar?
Nou, volgens mij heeft Galapagos nooit toestemming gekregen ergens voor. Nee. Dus, en in die zin is hij zijn natuurlijk echt heel veel verder. En dan doen ze het juist supergoed. Zeg maar Galapagos was eigenlijk volgens mij een beetje meer een marketingverhaal. En dat het allemaal zo veelbelovend was. En farming maakt het dan wel echt waar.
Ja, Galapagos maakt het niet waar. En farming, zeg je, gaat het wel waar maken.
Ja, die heeft het. Als je toestemming hebt, dan mag je wat gaan leveren. Dus ja, dan ben je 3 stappen verder.
En dan naar de agenda van morgen. De ontmanteling van Silicon Valley Bank is in volle gang. Een deel van de bank is doorverkocht en het omvallen is nog maar kort geleden. De Amerikaanse politiek wil nu al weten hoe dat kon gebeuren. De bankencommissie van de Senaat houdt hierover een eerste hoorzitting. En hotshots, die moeten op het matje komen. Zo moeten de onderminister van Financiën en een lid van de centrale bank verantwoording afleggen. Het doel van de hoorzitting, die op dinsdag begint, is om een volgend bankenslachtoffer te voorkomen.
Dit was hem, helaas. Martine Afkamp van Vintessa Vermogensbeheer. Dank dat je er was. Gewoon vaker langskomen.
Is goed hoor.
Thanks. En jij bedankt voor het luisteren. We sluiten zoals gewoonlijk altijd af met een beleggingswijsheid uit het boekje van Corné, ingesproken door onze collega Emma. En vandaag gaat die, Wesley, over
de aankoop van een onderneming.
Het beste moment om een bedrijf te kopen is wanneer het in problemen is.
Tot morgen.
Tot morgen.
BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Bridge Fund. Make money smile. Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan, met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij, als belegger, onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst? Bridge Fund is een slimme fintech die een brug slaat tussen de financiële behoeften van ondernemers en van beleggers. Dus wie belegt bij Bridge Fund krijgt niet alleen een mooie vaste rente, maar brengt ook ondernemers in beweging. Echt waar, met die ton kan je zoveel betere dingen doen. Bridge Fund. Make money smile.